Goedenavond, broeders en zusters, hier aanwezig of kijkend naar de livestream of via Omroep Archipel. Ik mag iedereen van harte welkom heten in deze dienst van de doopsgezinde gemeente in Uitdorp. Dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop en bid dat u een opbouwende dienst zult hebben. Een speciaal welkom voor broeder Ter Voorde uit Hellevoetsluis. Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij het leiden van de dienst en het brengen van Gods woord. De collecte is bestemd voor onkosten van onze gemeente en zal als gebruikelijk aan de uitgang worden gehouden of kan worden overgemaakt via de QR-code. De tweede collecte is bestemd voor de stichting Kairos in Dirksland. En Kairos is een maatschappelijke opvang voor kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Met 24 uur per 7 dagen begeleiding op de groep is het zorgaanbod van Kairos intensief te noemen. Van harte is deze collecte ook aanbevolen. Voor de overige mededelingen verwijs ik u naar de weekbrief en vergeet u vooral niet te bidden voor de rouwdragende, ouderen en de zieken. We beginnen deze dienst zometeen met het zingen van Psalm 84. Hoe liefelijk, hoe goed is mijn Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Ik verzoek u voor zover u in staat bent dit staande te doen. En namens de kerkraad draag ik deze dienst over aan broeder Ter Voorde en wens ik u een gezegende dienst toe.
Thank you. zullen we in een ogenblik van stilte onze hart openen voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. En in zijn naam mogen elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu opwekking 237, Jezus, wij verhogen u. Het thema van deze dienst is geloofsgetuige zijn. En dat is een thema naar aanleiding van de eerste martelaar in de christelijke kerk. En dat was Stefanus. Het verhaal wat we lezen, Handelingen 6 en 7. En dat lijkt misschien een beetje een vreemde combinatie, hè, als ik zeg van een thema geloofsgetuigen zijn, naar aanleiding van de eerste martelaar van de christelijke kerk. Maar ons woord martelaar, dat is afgeleid van het Griekse woord martyr. En dat Griekse woord martyr, dat betekent zowel martelaar zijn als getuige zijn. Dus getuige zijn en martelaar zijn is in het Grieks één en hetzelfde woord. En in de visie van het Nieuwe Testament denk ik ook wel, niet alleen bij dat woord, maar ook in de werkelijkheid. Hè, dat je door een martelaar te zijn ook getuige van Christus bent. En ik zal in mijn overdenking aan het getuigenis van Stefanus ook nog een getuigenis van een martelaar en geloofsgetuige uit de 20e eeuw koppelen, om het een beetje dichterbij te brengen. Dan zingen we nu uit het nieuwe liedboek 305, couplet 1, 2 en 3. Zullen we bidden om een zegen over ons samen zijn. Hemelse Vader, wij prijzen uw heilige naam voor uw liefde en uw trouw. We danken u, Heer, dat u uzelf in het bijzonder heeft doen kennen in uw Zoon de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij hier samen mogen zijn. En Heer, wij bidden u, wilt u in ons midden zijn? Want daarvoor zijn we hier samengekomen in het geloof en het vertrouwen dat u bij ons bent door uw geest. En wilt u het zelf zijn die ons aanraakt met uw woorden van troost en van genade? Wilt u het zelf zijn die voor ons de schrift opent en uw woorden indraagt in ons hart, in onze ziel? Dat uw geest ons aanraakt. Heren, zodat we op een andere manier weer terug naar huis gaan als dat we gekomen zijn. Heren, dat we door alle facetten van deze dienst, door onze liederen, onze gebeden, door de opening van de schrift en door de verkondiging een ontmoeting met u mogen hebben als de levende Heer. Want zo mogen we u kennen. Heer, wilt u ons zo met elkaar een goede en een gezegende samenkomst geven? Dat vragen we u in de naam van Jezus. Amen. We zingen nu als voorbereiding op de schriftlezing liedboek 680, Kom Heilige Geest, Gij Vogel Gods, couplet 1, 3 en 4. De lezing uit de Heilige Schrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel is Handelingen 6, vers 8 tot en met 7, vers 1. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote tekenen en wonderen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe om te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God lasterde. Ook het volk hitste ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. En tenslotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. En ze lieten valse getuigen komen die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat Jezus van Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. En alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zij zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. En de hoge priester vroeg: is dat waar? En dan neemt Stefanus het woord en dan komt er een hele lange redevoering die ik niet helemaal ga lezen, maar we lezen het laatste gedeelte van die redevoering vanaf hoofdstuk 7 vers 51. Daar vallen we midden in een gedeelte waar Stefanus God als het ware sprekend invoert. Dus eigenlijk is God hier aan het woord. Door de mond van Stefanus. 7 vers 51. Maar u bent halsstarrig, onbesneden van hart en van oren. Steeds weer verzet u zich tegen de Heilige Geest, zoals ook uw voorouders al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden, hebben ze gedood. En zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van engelen, maar er niet naar hebt geleefd. En toen zij die woorden hoorden, werden ze razend op hem en knarsen tanden van woede. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden en hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. En ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. En de getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. En terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hen deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. En Saulus keurde de moord op hem goed. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dan zingen we nu nog als voorbereiding op de verkondiging het liedboek 686, couplet 1, 2 en 3. Het verhaal van Stefanus, dat heeft in de geschiedenis heel veel kunstenaars geïnspireerd. En het mooie van kunstwerken is, en het bijzonder van kunstwerken die geïnspireerd zijn op een passage uit de Heilige Schrift, dat zo'n kunstwerkje soms helpt om eens op een nieuwe manier naar zo'n verhaal te kijken. Eigenlijk zijn dat soort kunstenaars eigenlijk ook een soort exegeten, maar dan met hun ogen. Kunstenaars kunnen over het algemeen heel goed kijken. En die zien dingen die wij over het hoofd zien. En zo ook de schilder Rubens, waarvan u hier een drieluik ziet met drie panelen over het verhaal wat we net gelezen hebben over Stefanus. En in die drie panelen die beelden alle drie verschillende momenten uit. Het linkse paneel, daar ziet u Stefanus in discussie met die groep Joden uit die synagoge. In het middenpaneel, daar ziet u de steniging van Stefanus. En het rechterpaneel, daar ziet u dat. Dat hebben we dan niet gelezen, maar dat volgt dan weer in hoofdstuk 8. Hè, dat Stefanus door de volgelingen van Jezus wordt meegenomen om begraven te worden. En het middelste paneel is natuurlijk het meest gedetailleerd. Hè, onderaan ziet u een hele groep mensen met Stefanus in het midden. En van die hele groep heeft iedereen een steen in de handen, behalve één. Dus één persoon, ik weet niet of u hem kunt vinden, die één persoon die geen steen in de handen heeft. En dat is deze persoon. Enig idee wie dat zou kunnen zijn? Zijn naam kwam twee keer voor in de schriftlezing. Paulus, ja. Paulus die staat een beetje aan de zijkant, heeft de mantels in ontvangst genomen van degene die de stenen gaan werpen. En als laatste lazen we ook in 8 vers 1 dat Paulus, die keurde de moord op Stefanus goed. En dan, als we wat naar boven kijken, dan zien we daar de engelen en dan zien we helemaal bovenaan, zien we God de Vader en zien we Jezus naast de Vader staan. Ik kom straks tijdens de verkondiging, kom ik nog wel even terug op dat middenpaneel. Stefanus wordt al eerder in hoofdstuk 6, helemaal in het begin, geïntroduceerd als een van de zeven diakenen die werden aangesteld om de 12 apostelen te helpen. Omdat de gemeente die groeide zo snel dat er allerlei groeiproblemen ontstonden. En er waren meer handen nodig en zo werden er zeven diakenen aangesteld, waarvan Stefanus er één was. En Stefanus wordt daar een diepgelovig man genoemd, vervuld met de Heilige Geest. En zoals we ook lazen in hoofdstuk 6, waar staat van Stefanus dat hij door Gods genade en kracht grote tekenen en wonderen verrichtte onder het volk. Die groei van die eerste gemeente daar in Jeruzalem, die zat behoorlijk in de lift. Op de eerste Pinksterdag kwamen er al 3000 mensen tot geloof. En vanaf dat moment lezen we steeds berichten in Handelingen. De verteller van Handelingen die onderbreekt als het ware af en toe zijn verhaal om even de stand van zaken op te maken. En dan gaat het steeds over de groei van de gemeente. Maar die groei van die gemeente daar in Jeruzalem, met die groei van die gemeente groeide ook de weerstand. Dat is eigenlijk een patroon door het hele boek Handelingen heen. Daar waar het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd, is er altijd confrontatie met de machten. En die confrontatie die heeft aan de buitenkant allerlei vormen. Het kan een confrontatie zijn met Joodse leiders, met de Romeinse overheid, Het kan ook van binnenuit zijn, denkt u maar aan het verhaal van Ananias en Safira. Denkt u maar aan de oneenigheid onder de apostelen, naar aanleiding van de toestroom van grote groepen heidenen tijdens de eerste zendingsreis van Paulus. Dan denken die apostelen van help, er komen ook heidenen tot geloof, wat moeten we daar nu mee? En de een zegt van ja, ze moeten zich wel aan de Joodse wet houden, de ander die daar fijn. Zo zijn er allerlei confrontaties. Maar uiteindelijk gaat het in al die gevallen om geestelijke machten die daarachter schuil gaan en die zich verzetten tegen het evangelie van Jezus Christus. En ik denk dat het ook vandaag niet anders is. Daar waar het evangelie van Jezus wordt verkondigd en voorgeleefd, daar ontstaat confrontatie met de machten. En in het geval van Stefanus gaat het om confrontatie met een bepaalde groep binnen de Joodse gemeenschap die in verzet komt. En dat verzet, dat heeft als het ware een soort toenemende intensiteit die al snel uit de hand loopt. Het begint met een debat tussen Stefanus en een groep Joden uit een specifieke synagoge. Maar als ze het niet kunnen winnen in het debat, dan worden er valse getuigen ingezet. Dan wordt het volk opgehitst. Dan worden de leiders opgehitst. En tenslotte wordt Stefanus gearresteerd en voor het Sanhedrin gebracht. En ook daar wordt gebruik gemaakt in de beschuldigingen van, wordt gebruik gemaakt van valse getuigenis, van valse getuigen. En wanneer die valse getuigen hun verklaring hebben afgelegd aan het Sanhedrin, dan doet zich iets heel bijzonders voor. Alle leden van het Sanhedrin kijken naar Stefanus. En zij zien dat zijn gezicht straalt als een engel. Zijn gezicht lijkt op een engel. Net als Mozes heeft Stefanus de glans van iemand die in Gods nabijheid verkeert. U kent het verhaal van Mozes wel, hè? Als hij in de tent geweest was waar God woonde. En als hij uit die tent kwam, dan straalde de heerlijkheid van God van hem af. Het moet voor die leiders, voor die leden van het Sanhedrin een herkenbaar iets geweest moeten zijn. Hè? Zij kenden de verhalen over Mozes. Ze wisten dat het bij Mozes zo gebeurd was. En nu zien ze eigenlijk voor hun ogen, zien ze hetzelfde gebeuren. Het is alsof God zelf een antwoord geeft op de beschuldigingen aan de adres van Stefanus. Nog voordat Stefanus iets kan zeggen, spreekt God al door Stefanus heen. Hij hoeft eigenlijk niets te doen. Hij is in de eerste plaats een geloofsgetuige omdat God door hem heen werkt. Er iets van Gods heerlijkheid zichtbaar wordt door Stefanus. Die omstanders die zien iets van Gods aanwezigheid in Stefanus. Ja, of misschien zien ze het ook niet. Ze zien wel dat zijn gezicht straalt als een engel, maar hebben ze dat ook herkend? Hebben ze dat ook teruggedacht aan dat verhaal over Mozes? Een geloofsgetuige ben je dus niet door wat je in de eerste instantie zelf zegt of doet, maar doordat God iets door jou heen doet. Doordat door jou heen er iets van God, iets van Jezus zichtbaar wordt voor je omgeving. Aan de andere kant kon God door hem heen werken, omdat Stefanus een diepgelovig mens was. Vervuld met de Heilige Geest en met de wijsheid van de Geest. Maar de leiders van het Sanhedrin zijn niet onder de indruk. Ze hebben maar één vraag. De hoge priester vroeg, nadat iedereen had gezien dat het aangezicht van Stefanus straalde als een engel, vroeg de hoge priester, is dat waar? Oftewel, wat die valse getuigen net hadden gezegd, is dat waar, Stefanus? En dan houdt Stefanus die lange redevoering. De inhoud daarvan is eigenlijk samengevat in die laatste versen. De toehoorders, leden van het Sanhedrin, die groepering, die Joodse groepering die in verzet gekomen was. Jullie verzetten je tegen de Heilige Geest, zegt Stefanus. Zoals jullie voorgeslacht dat ook altijd al gedaan heeft. En dat brengt de toehoorders voorbij de grens van alle redelijkheid. Ze ontsteken in woede en beginnen te tanden knarsen. En je zou denken dat Stefanus de angst om het hart moet slaan. Maar dan doet zich opnieuw een bijzonder moment voor. Want wanneer hij zijn blik omhoog richt, dan ziet hij de heerlijkheid van God en hij ziet Jezus staan aan de rechterhand van God. En wat Stefanus hier overkomt is natuurlijk sowieso al heel bijzonder. Maar wat het nog extra bijzonder maakt, is dat hij Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. Want in het Nieuwe Testament wordt Jezus altijd voorgesteld als zittend aan de rechterhand van God. Hebreeën 10... gebaseerd op Psalm 110 en op andere plekken zit Jezus aan de rechterhand van God de Vader. En daarbij gaat het niet zozeer om een bepaalde lichaamshouding, zitten of staan. Nee, dat zitten, dat heeft, dat zitten op de troon van God, dat staat symbool voor het delen in de regeermacht van God. Zoals Jezus ergens anders zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo zit Jezus naast God de Vader. En wij gebruiken dat ook, van iemand heeft bijvoorbeeld zitting in de Raad van State. Nou, dat gaat er niet zozeer over de vraag of die zit of staat, maar dat gaat om dat hij, dat zo iemand een bepaalde positie heeft, een bepaalde invloed, een bepaalde macht in onze samenleving. En zo gaat het over het zitten van Jezus aan de rechterhand van de Vader. Maar, als de eerste martelaar van de christelijke kerk op het punt staat om gestenigd te worden, dan zit Jezus niet, maar dan staat Jezus aan de rechterhand van de Vader. En om dat moment goed op ons te laten inwerken, wil ik nog eens eventjes nauwkeurig kijken naar dat schilderij van Rubens. Want ik heb de indruk dat Rubens er heel goed over nagedacht heeft, over de betekenis van het staan van Jezus. Want wat we zien, en u ziet dat, hier ziet u Jezus staan. Jezus is niet afgebeeld als heerser. Een kroon of andere symbolen van macht ontbreken volledig, in tegenstelling tot duizenden andere schilderijen uit de renaissancetijd en daarna, waarin Jezus altijd wordt afgebeeld als heerser, met daarbij behorende symbolen. Maar die symbolen ontbreken hier volledig. Jezus staat afgebeeld als de mens die op aarde rondliep, als de lijdende mensenzoon, als degene die naast zijn lijdende kerk staat, degene die zelf geleden heeft. En dat wordt nog eens versterkt door de doornenkroon in de hand van de engel die u hier ziet. En bovendien heeft Rubens Jezus afgebeeld met open armen. Jezus staat klaar om Stefanus met open armen te ontvangen. En dat bij elkaar maakt dit moment heel bijzonder. Want stelt u even voor, je wordt omringd door een uitzinnig woedende menigte. Je staat op het punt om gestenigd te worden. Denkt u dat even in, hè? Een moment waarin je overvallen zou kunnen worden door angst en paniek. En dan zie je Jezus staan om je met open armen te ontvangen. Dan laat Jezus zien dat hij naast je staat. Dan laat Jezus zien dat hij met je meeleidt. Dat hij erbij is als zijn kerk wordt vervolgd. En dat brengt mij bij een geloofsgetuige uit de 20e eeuw. En dat betreft deze man. Hij doet het niet. Ja. Dat betreft deze man, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een Duitse dominee in de Tweede Wereldoorlog, die vanuit zijn geloof in zijn verzet kwam tegen Hitler en de nazi's. In 1943 werd hij gearresteerd, omdat hij geholpen heeft, had bij het ontsnappen van een groep Joden naar Zwitserland en omdat hij meegewerkt had aan de voorbereiding van een aanslag op Adolf Hitler. En werd hij in de gevangenis geworpen. Twee jaar later, 3 weken voor de bevrijding, is hij door de nazi's opgehangen in de gevangenis. En zijn laatste woorden waren: dit is het einde, maar voor mij het begin van een nieuw leven. Bonhoeffer heeft heel veel liederen en gedichten geschreven in die gevangenis, die zeer de moeite waard zijn om te lezen. En één lied dat hij geschreven heeft in een brief aan zijn verloofde en aan zijn moeder, een paar weken voordat hij zou worden opgehangen. Dat lied, daarna moest ik denken bij het verhaal van Stefanus. In het eerste couplet, ik ga het nog een keer proberen, ja. In het eerste couplet, dat luidt zo: door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u mijn liefsten leven en met u ingaan in het nieuwe jaar. Nou ja, je denkt van, kom op, zegt Bonhoeffer, je wordt helemaal niet omgeven door goede machten, trouw en stil. Nee, Bonhoeffer zat in de gevangenis waar hij omgeven werd door kwade machten, door moordlustige nazi's. Hij was notabene al ter dood veroordeeld. Hij wist wat hem te wachten stond. Net zo goed, denk ik, als Stefanus dat wist. En dat blijkt ook wel uit een volgend couplet. Oh, sorry. Ja. Waar hij eigenlijk in zijn gebed, dat hele lied is een gebed. Wilt gij ons de bittere beker geven? En dat is natuurlijk wel duidelijk waar het in het geval van Bonhoeffer over gaat. Met gal gevuld tot aan de hoogste rand, dan nemen wij hem dankbaar zonder beven aan uit uw goede, uw geliefde hand. Dus Bonhoeffer besefte heel goed wat hem boven het hoofd hing, wat hem te wachten stond. En toch eindigt hij het lied met dit laatste couplet. In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. Wat in het eerste couplet nog een wens was, zo wil ik graag, zegt hij daar, is hier een belijdenis. Hij wist zich, net als Stefanus, in goede machten liefderijk geborgen. Stefanus en Bonhoeffer, zij hielden beiden hun blik gericht op Jezus. En daarom hadden die kwade machten die hen omringden, die machten die in verzet kwamen tegen het evangelie, niet het laatste woord. En dat maakte hen tot geloofsgetuigen. En dat maakt ook ons tot geloofsgetuigen. Onze blik op Jezus gericht houden. En velen hebben zich laten inspireren door het voorbeeld en de geloofsmoed van Bonhoeffer. En in die zin is hij een moderne geloofsgetuige. En dat lied van Bonhoeffer overstijgt dan ook de persoonlijke situatie van Bonhoeffer. Het is daarmee een lied van de kerk van Christus geworden. Het is ook in ons liedboek terechtgekomen. En we gaan straks ook die drie coupletten die ik net heb voorgelezen met elkaar zingen. Uit het vervolg van Handelingen blijkt dat ook in Handelingen zich velen hebben laten inspireren door de geloofsmoed van Stefanus. Tijdens de vervolging die uitbrak naar aanleiding van de steniging van Stefanus, groeide de kerk als nooit tevoren. En u denkt misschien van ja, ik ben geen Stefanus, ik ben ook geen Bonhoeffer, ik ben niet zo moedig. Maar we kunnen wel een ieder in onze eigen situatie, op onze eigen manier een geloofsgetuige te zijn, namelijk door Jezus na te volgen, door onze blik op hem gericht te houden. En zo zelfs weer een inspiratie te worden voor anderen. Want Jezus, hij staat naast ons, in ons lijden, in onze moeite, in ons verdriet. En Jezus wacht op ons. Met open armen. Welkom in het huis van mijn vader. Amen. Dan gaan we nu zingen die drie coupletten van uit dat lied van Bonhoeffer. Lied 511, couplet 1, 3 en 7.
Thank you.
Beetje onbekend nog, hè, dat lied. Maar goed, wel een mooie tekst. Zullen we samen danken en voorbeden doen. Hemelse Vader, wij prijzen uw naam voor dit uur dat we hier samen met elkaar mochten doorbrengen. Dat we samen uw lof mochten zingen, samen mochten bidden, naar uw woord mochten luisteren, naar die prachtige getuigenissen van volgelingen van u, Stefanus en Bonhoeffer. En zo zijn er nog duizenden en duizenden die tot inspiratie van ons zijn. Heere, dank u wel voor dit moment van bemoediging, van troost. Dat wij mogen weten, Heer, dat u op ons wacht met open armen om ons te ontvangen in het huis van de Vader. En dat u naast ons staat in ons leven als we met moeite en verdriet en tegenslag en tegenwerking te maken hebben. Als we confrontatie met de machten ondergaan, dan mogen we weten dat u er bent. Dat u naast ons staat. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor dat inspirerende verhaal. Heren, wij bidden u voor deze geloofsgemeenschap. Wilt u geven dat wij, en ieder van ons persoonlijk op onze eigen plek, een getuige van u mogen zijn, maar ook als geloofsgemeenschap, als een licht en een zout mogen zijn in deze wereld. Heren, wij bidden u voor al degenen die gebukt gaan onder de gebrokenheid van het leven, op welke manier dan ook. Misschien door ziekte, misschien door psychische problemen, relatieproblemen, werkeloosheid. Heren, wilt u hun nabij zijn? Wilt u hun doen ervaren dat het uw eeuwige armen zijn die hen dragen? Heren, wij bidden u voor ons land, voor onze regering, voor al degenen die ons land besturen op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. Wilt u al die mannen en vrouwen de moed geven en de energie om in vaak hele complexe vraagstukken beslissingen te nemen, met allemaal verschillende meningen, met veel onrust in de samenleving. Heren, we bidden u dat bijzonder voor hen die dat doen, vanuit de inspiratie van uw evangelie. Dat in hun werk iets mag doorschemeren van uw komende vrederijk. Heren, wij bidden u voor onze broeders en zusters op andere plekken op deze wereld, waar het veel moeilijker is om een volgeling van u te zijn. Waar het soms bijna onmogelijk is om samen te komen zonder dat het verstoord wordt. Waar uw kinderen soms in de gevangenis worden geworpen, waar soms in concentratiekampen of zelfs hun geloof met hun leven moeten bekopen. Heere, wilt u bij hen zijn? Wilt u geven dat zij net zoals Stefanus mogen ervaren, Heere Jezus, dat u naast hen staat? Dat uw open armen klaarstaan om hen te ontvangen? Heere, wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Met zoveel onrust, met alles wat vroeger een paar jaar geleden nog zo vanzelfsprekend leek. Het is allemaal aan het verschuiven. We bidden u, Heere, voor al die plekken waar oorlog is. We denken aan Oekraïne, aan Soedan, aan Jemen, aan Iran, aan Gaza, aan zoveel plaatsen op deze wereld waar mensen de wapens tegen elkaar opnemen, allerlei stammen twisten. in Afrika of allerlei plekken op deze wereld. Met vele miljoenen doden als gevolg. Met veel mensen die ontheemd raken en op de vlucht gaan. Moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Anderen die vluchten voor hongersnood, voor natuurrampen. Heren, wij bidden u voor al die mensen die van veel te weinig moeten rondkomen. Die hun kinderen met een lege maag naar bed moeten sturen. Die de eenvoudigste behoeften, zoals schoon drinkwater of eenvoudige medische voorzieningen, moeten missen. En we bidden u, Heren, dat voor de hulpverlening die ook zo ernstig verstoord is, waardoor 70% van de allerarmsten van deze wereld op dit moment verstoken zijn van hulp. Heren, wij bidden u, wilt u geven dat wij als rijke westerse christenen met gulle hand zullen geven van al het goede dat wij uit uw hand ontvangen. En in dit alles, Heer Jezus, bidden wij u. Wilt u komen met uw rijk van recht en vrede? Ja, wilt u spoedig komen. Maranatha. Amen. Wij zingen ons slotlied, liedboek 416, Ga met God. Couplet 1, 2, 3 en 4. Gaat u heen in vrede en draag met u mee de zegen van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij blijvend met u allen. Amen.